moord die geen moord was. Een Theo Tieland verhaal. Gaan we nou eindelijk? Dreint Anouk. Aan mij zal het niet liggen. Je moet bij je vader wezen, antwoordt Diewertje. Theo zit op zaterdagochtend aan de tafel een landelijk ochtendblad te lezen en zegt, zonder op te kijken, het is nog geen 10 uur. Wel waar, papa, het is al 10 over 10. Sinds wanneer kun jij klok kijken? Sinds mama en jij mij een horloge gaven. Hoe hebben we ooit zo dom kunnen zijn? Theo schudt het hoofd, alsof hij er spijt van heeft. Misschien loopt je horloge wel voor. Niet eens, papa, je belazert de boel. Ik weet zeker dat mama en ik jou het woord belazeren nooit hebben geleerd. Theo glimlacht. Hij geniet van de verbale weerbaarheid van zijn dochtertje. Ik wil de olifanten zien, zegt Anouk. En zebra's, die zijn heel mooi gestreept. Daar ga ik een tekening van maken voor school. En de slangen, vraagt Theo. Die vind ik eng. Ik ook. Theo begint de krant op te vouwen, maar ontdekt dan een artikel over een kunstenaar wiens werk hij bewondert. Hij strijkt de krant weer glad en bladert naar de betreffende pagina. Oh nee, geen sprake van. Diewertje grijpt resoluut in. Ze grist de krant van tafel. Ik ben dat eeuwige getreuzel van jou meer dan zat. We vertrekken nu onmiddellijk. Ja, roept Anouk. Weet je wel dat dierentuinen helemaal niet leuk zijn, zegt Theo. Dieren horen in vrijheid te leven, niet opgesloten in een park. Zou jij de hele dag opgesloten willen zitten? Jemig Theo, moppert Diewertje. Moet dat nou? Anouk kijkt haar vader beteuterd aan. Op dat moment klinkt Theo's telefoon. Hij kijkt naar het display, loopt naar de gang en neemt de oproep aan. We hebben een dooie, zegt zijn informant bij de politie. In de Midland Park Country Club. Een man van een jaar of 40. Lijmtang op de neus, sjaaltje in de mond. Drugs gerelateerd? Vraagt Theo. Weet ik niet. Stuur je mijn tipgeld zoals gebruikelijk weer maar naar mijn postbusadres? Dat kun je niet maken. Je hebt ook nog een privéleven. Zijn wij niet belangrijker dan dat stomme journalistengedoe? Schreeuwt Diewertje. Nadat Theo heeft medegedeeld dat hij helaas niet mee kan naar de dierentuin, omdat hij moet werken. Anouk huilt. De Midland Park Country Club ligt in Amersfoort-Zuid. Een smalle weg slingert door het vakantiepark, waar de huisjes dicht op elkaar staan. Theo komt niet ver. Net voorbij de ingang houdt een agent hem tegen. Sorry meneer, de doorgang is gesloten. Waarom? Vanwege een incident. Theo haalt zijn politiepaskaart tevoorschijn. Dat veranderde niets aan, meneer. Ik mag u nog steeds niet doorlaten. U kunt contact opnemen met de persvoorlichter. U belemmert me in mijn werk. Op dat moment gaat Theo's telefoon. Hij kijkt op het display en ziet Bonbon staan. Sinds kort heeft de redactie een nieuwe eindredacteur. Ze draagt felgekleurde mantelpakjes en wordt omgeven door een wolk van zoete parfum. Haar bijnaam lag dan ook voor de hand. Ere wie ere toekomt, Wesley Dudok van Heel was de eerste die ermee op de proppen kwam. Kei nieuws meldt een dode man op de Midland Park Country Club, hoort hij de stem van de eindredacteur in zijn oor. Ik ben ter plekke. Ze hebben op hun website een foto van het betreffende huisje, met forensisch onderzoekers die aan het werk zijn. Theo slaakt een zachte vloek. Roel Friso heeft een informant bij de politie die nog dichter bij het vuur zit. Of hij heeft een kruip door sluiproute gevonden om de foto te maken. En wij hebben nog helemaal niets, dendert de Bonbon nog even door. Een foto wordt lastig, de politie heeft, je vindt er wel wat op. De Bonbon verbreekt de verbinding. Kun je even iets omdraaien, vraagt Theo aan het agent. Ik ga een foto maken en dan ben je niet herkenbaar in beeld. Voor welke krant is het? De Amersfoorter. Lees ik niet. Mijn vrouw bladert keinieuws altijd door voor de advertenties. Daarna verschoont ze de kattenbak ermee. Hopelijk kan je poes niet lezen, want dat roddelblaadje stelt niets voor. Het kantoortje bij de ingang van de Midland Park County Club is dicht. Theo vermoedt dat de beheerder geen zin heeft om vragen te beantwoorden over wat er in het park aan de hand is. Op de parkeerplaats staan een paar auto's met Oost-Europese nummerborden, waarschijnlijk van arbeidsmigranten. Diewertje en Anouk zullen nu wel door de dierentuin lopen. Theo wandelt in gedachten een klein stukje met hem mee. Ze stoppen bij de zebra's en gaan op een bankje zitten. Anouk pakt haar schetsboek en begint te tekenen, terwijl Diewertje verveeld om zich heen kijkt. Theo pakt zijn telefoon en belt Hans Mansing. Theo liep de politiewoordvoerder onlangs bij Café Van Zanten tegen het lijf. Ze dronken spontaan samen een paar biertjes en het klikte goed. Maar zaken zijn zaken en privé is privé. Hoe zit het met de vermoorde man op de Park Country Club? Leuk geprobeerd, Theo. Wat kun je me wel vertellen? Voorlopig niets. Je kunt toch wel bevestigen dat er een dode man is gevonden? De weg in het park is afgezet en er zijn forensische rechercheurs aan het werk. Als er nieuws is, komen we daarmee naar buiten. Is er een link met de geliquideerde Joegoslaaf in Soest? Dat vroeg Roel Friso ook al. Het verschil is dat ik alleen feiten in de krant zet en hij ook speculaties. Houden zo, ik zal de volgende keer onze biertjes betalen. Mansing aarzelt een moment. Ga niet meedoen aan het systeem, Theo. Welk systeem? Dat speculaties aantrekkelijk zijn omdat ze meer lezers trekken en dus meer adverteerders. Uiteindelijk snapt niemand meer of wat in de krant staat waar is of fantasie. Ik heb geen bal aan je wijze les, Hans, maar ben het wel met je eens. Theo bergt zijn mobieltje weer op. Een man en vrouw op leeftijd fietsen de parkeerplaats op. Ze maken een tevreden en ontspannen indruk. De man heeft een petje op zijn hoofd. Onder zijn geruite shirt bolt een buik die gelijkenis vertoont met een klein biervat. De korte lange broek die de vrouw draagt is een eerbetoon aan de spatader op haar kuiten. Mag ik u iets vragen? Zegt Theo. De man stopt abrupt, waardoor hij bijna met bierbuik en al van zijn e-bike dondert. De vrouw schakelt eerst een standje nul en stapt eraf. Heb je je ondersteuning uitgezet, Piet? Anders schiet je straks als een raket vooruit. Ik moet iets aan mijn remmen laten doen. Ze staan veel te strak. Je moet gewoon wat voorzichtiger remmen. Heeft u wel eens op een e-bike gefietst, meneer? Richt de man zich tot Theo. Hartstikke handig, maar je moet er wel even aan wennen. Ik gebruik mijn benen als ondersteuning, antwoordt Theo. Bent u hier ook op vakantie? Informeert de vrouw. Ze wacht niet op een antwoord. We genieten met volle teugen. Op onze e-bikes verkennen we de hele omgeving. We zijn zelfs naar Bunschoten en Spakenburg geweest. Lekkere visje eten, voegt de man toe. Normaal is Piet niet zo'n fietser, maar nu komen we overal, deelt zijn vrouw mee. Je moet er alleen aan denken de accu op te laden. Laatst waren we dat vergeten. Toen trapte ik mijn ongeluk, moppert de man. Ja, nou, dat was onze eigen schuld, haast de vrouw zich te zeggen. Amersfoort is zo'n gezellig, vriendelijk stadje, vindt u ook niet, meneer? Het centrum heeft ons echt verrast, met de grachtjes, knusse straatjes en oude gebouwen. Allemaal aardige mensen. Alleen dat nieuwe plein, hoe heet het ook alweer? Ze kijkt vragend Piet aan. Oh ja, het Eemplein. Dat ziet er nog wel erg kaal uit. Volgens mij vergeet je iets, Ria. Die meneer wilde ons iets vragen. Sorry, meneer, ik ben ook zo flap uit. Waarmee kunnen we u helpen? De man en vrouw kijken Theo nieuwsgierig aan. Ik ben journalist van de Amersfoorter, een lokale krant. U wilt natuurlijk weten hoe onze vakantie bevalt, roept Ria verrukt uit. Nou, zoals ik net al zei, het is volop genieten. Laat die meneer nou even uitpraten. Heeft u iets gemerkt van de toestand op het park? Vraagt Theo. Welke toestand? Toen wij vanochtend vroeg vertrokken was er niets aan de hand, antwoordt de man. In een van de huisjes is een dode persoon gevonden, legt Theo uit. De politie heeft een gedeelte van het park afgezet en doet onderzoek. Ik ben benieuwd of u iets is opgevallen. Zoals? Theo aarzelt een moment en besluit dan open kaart te spelen. Amersfoort heeft de laatste tijd te kampen met drugshandel. In een ander vakantiepark is onlangs een drugscrimineel geliquideerd. De dode man in het huisje zou daarmee te maken kunnen hebben. Zijn woorden slaan in als een bom. Ria trekt helemaal wit weg. Piet slikt moeizaam, maar heeft dan het afweergeschut in stelling gebracht. Zien wij eruit als drugshandelaren? Vraagt hij op scherpe toon. Nee, natuurlijk niet. Nou, waarom valt u ons hiermee dan lastig? Wij zijn op vakantie. Wij willen hiermee helemaal niets te maken hebben. Overal kan wel een dode man in een huisje worden gevonden. Piet geeft een ferme lel op de trappers. Hij schiet als een raket vooruit. Wacht even, zegt Ria. Ze ziet nog steeds lijkbleek. Morgen komen de kleinkinderen. We willen naar de dierentuin en gaan zwemmen in het bospad. Denkt u dat het verantwoord is dat ze komen, meneer? Of kunnen ze beter thuis blijven? We willen niet dat de kleinkinderen midden in een drugsoorlog terechtkomen. Laat die lijkenpikken toch in de stront zakken, roept Piet, die na zijn raketlancering met een flinke snelheid over de parkeerplaats slingert. Ria zet haar ondersteuning aan en fietst zachtjes weg, terwijl ze angstig achterom naar Theo kijkt. Wesley Dudek van Heel had hem gewaarschuwd. Misdaadverslaggever is een riskant beroep, Theo. Het valt niet mee om afstand te houden. Voor je het weet, word je opgeslokt door het kwaad waar je over schrijft. Beheerst het je leven. Het kan je kapot maken. Ik werk al heel wat jaren voor de krant en heb er menig redacteur aan kapot zien gaan. Daar hoef jij als vogelaar niet bang voor te zijn. Ik schrijf niet over misdaad en heb het beroep van journalist ook nooit als roeping gezien. Het is voor mij een baan als elke andere. Ik word net zo gelukkig van een goed geschreven artikel als van een kleine zilverreiger. Heb je ook grote zilverreigers dan? Zeker weten. Die zijn veel minder zeldzaam. Kleine zilverreigers zijn te herkennen aan hun kleinere formaat, de kortere nek, maar vooral aan hun gele tenen. Gele tenen? Goed om te weten. Theo is op de fiets onderweg van de Midland Park County Club naar de redactie op de Grote Koppel, als het gesprek met Wesley hem te binnen schiet. Is hij al besmet met het virus van het kwaad? Opgeslokt door de duistere kant van Amersfoort. Hij ziet de angst in de ogen van de vrouw met de e-bike weer voor zich. Was het nodig haar zo bang te maken? Ze verheugt zich op de dag met de kleinkinderen en nu overheerst bij haar de angst. Het donker mag niet winnen van het licht. Dat geldt voor de stad Amersfoort, maar ook voor hem persoonlijk. Hij neemt zich voor minder ruzie te maken met Diewetje, meer aandacht te hebben voor Anouk. Het leven volgt vreemde wegen. Het was altijd Theo's droom om kunstenaar te worden. Op de kunstacademie bleek zijn talent niet toereikend. Toen is hij maar kunst gaan studeren. Een nieuwe droom was geboren. Mensen kennis te laten maken met de indrukwekkende werelden die door kunstenaars werden en worden geschapen. Als kunstredacteur van de Amersfoorde kon hij de gids van de lezers zijn. Tot de dag dat de 3 schilderijen uit Museum Vliet werden gestolen. Kunst was zijn specialiteit, dus logisch dat Theo erover schreef. Helemaal omdat de vacature van misdaadverslaggever vakant was. Hij verliet de schoonheid en baggert sindsdien door het riool. Theo fietst langs de Onze Lieve Vrouwentoren. De toren die al eeuwenlang getuige is van alles wat er in Amersfoort gebeurt. Ziet wat verborgen blijft. Zijn medestrijder tegen het kwaad. Theo is ervan overtuigd dat het monument, net als hij, het beste met de stad voor heeft. En, vraagt het bonbon, als Theo op de redactie is aangekomen. Het lijkt wel of de nieuwe eindredacteur op de redactie woont. Ze is als eerste aanwezig en gaat als laatste weg. Ook in de weekenden is ze aan het werk. Wesley heeft al gegrapt dat ze van haar kantoortje haar woonkamer zou kunnen maken. Niets, antwoordt Theo. Ik heb een foto van een agent bij het afzetlint en weet dat er een dode man is gevonden. De bonbon kijkt hem aandachtig aan. Dat is alles? Soms heeft Theo het gevoel dat zijn eindredacteur recht door hem heen kijkt. Hij moet beter leren informatie te verzwijgen. Volgens mijn informant bij de politie is de man gevonden met een lijmtang op de neus en een sjaaltje in de mond, vult hij aan. Waarom vertel je dat niet meteen? Eén bron is geen bron, verwoordt Theo een oude journalistenwijsheid. De bonbon knikt goedkeurend. Dat ben ik met je eens. Wij zijn keinieuws niet. Maar de informatie roept wel relevante vragen op. Vind je ook niet? Theo knikt. Weet jij bijvoorbeeld wie de vermoorde man is? Drinkt de bonbon aan. Geen idee. Het kantoortje van de beheerder was gesloten. De afspraak met mijn informant bij de politie is dat ik hem tijdens diensturen niet bel. Op het vakantiepark waren geen gasten die me iets wijzer konden maken. Ik weet wel wie die man is. Ik ken in ieder geval zijn initialen. Ik weet ook wat zijn beroep is. De bonbon heeft haar laptop open voor zich op haar bureau staan. Ze draait hem om. Theo's mond valt open van verbazing. Kei Niels heeft flink uitgepakt. Ze hebben een tweede foto op hun website geplaatst van de 42-jarige makelaar A.S. Hij kijkt de bezoekers van de website zelfvoldaan en vol zelfvertrouwen aan. Moord in de Midland Park Country Club, meldt het sensatieblaadje in koeienletters. Friso schrijft dat de vermoorde makelaar is gevonden met een lijmtang op zijn neus en een sjaaltje in de mond. Zijn artikel legt de link naar de brandaanslag op de Joegoslaaf en het drugslaboratorium op bedrijventerrein Isselt. Op dat moment gaat Theo's telefoon. Het is Hans Mansing, die meldt dat inspecteur Blijdal een persconferentie gaat geven om te voorkomen dat de boel nog verder uit de hand loopt. Wat bedoelt ze daarmee? Vraagt Theo. Dat ze wil voorkomen dat de nationale media de rommel uit Keinieuws gaan overnemen. Klopt er niet aan wat Keinieuws schrijft, vraagt Theo ad rem. Dat gaat de commissaris op de persconferentie vertellen. We moeten meer van die Amersfoortse makelaar te weten komen, zegt de bonbon na het telefoontje van de politiewoordvoerder. Ken jij hem? Theo schudt het hoofd. Vraag het Wesley maar, zegt de bonbon. Hij is lui, maar heeft een groot netwerk. Dat moet ik hem nageven. Daarna gaan we horen wat inspecteur Blijdal te vertellen heeft. Met we bedoel je waarschijnlijk mij. Natuurlijk. Of had je andere plannen? Een bezoekje met Anouk en Diewertje naar de dierentuin, wil Theo antwoorden. Maar hij vermoedt terecht dat de vraag van de bon retorisch is bedoeld. Dus doet hij er het zwijgen aan toe. Het valt niet mee om Wesley te bereiken. Pas na 3 keer bellen en 2 ingesproken berichten volgt er een teken van leven. Je zult het niet geloven, er vloog net een zeearend over. Machtig indrukwekkend, meldt de oudste redacteur van de Amersfoorter. Theo heeft Wesley op de redactie nog nooit zo enthousiast gehoord. De grootste roofvogel van Europa. Ze noemen hem niet voor niets de vliegende deur. Zijn vleugels hebben een spanwijdte van meer dan 2 meter. Dat is inderdaad indrukwekkend, Wesley. Ik wil je iets... Ik ben bij de Delta Schuitenbeek. Dat is net voorbij de brug naar Nijkerk. Als je tijd hebt, kom ook hier naartoe. Ik beloof je, Theo, je zult er geen spijt van hebben. Het is echt een magnifiek gezicht. De vliegende deur boven de Delta Schuitenbeek. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Op de achtergrond klinken stemmen. Je bent niet alleen, begrijpt Theo. Nieuws doet snel de ronde. Er zijn nog veel meer vogelaars uit het hele land op weg hier naartoe, legt Wesley uit. Was jij trouwens niet van plannen met Diebertje en Anouk naar de dierentuin te gaan? Ja, maar er kwam iets tussen. Werk zeker. Op de Midland Park Country Club is er een dode man gevonden. Wacht even. Theo hoort een koor van opgewonden stemmen, voor Wesley zich weer aan de telefoon meldt. Sorry Theo, vals alarm. Een van de vogelaars dacht de vliegende deur weer te zien. Maar het was een buizerd. Ga door. Op de Midland Park Country Club is een dode man gevonden. Keinieuws heeft er een groot verhaal van gemaakt. Ze leggen een link naar de geliquideerde Joegoslaaf en het gevonden drugslaboratorium op de Isselt. Op basis waarvan? De dode man had een lijmtang op de neus en een sjaaltje in de mond. Het blijft een tijdje stil. Juist als Theo denkt dat de vliegende deur zich weer heeft laten zien, klinkt Wesley's stem in zijn oor. Dat bewijst niets. Er kan natuurlijk ruzie zijn over een partij drugs. Het is aan inspecteur Blijdal om erachter te komen. Wellicht speelt er heel iets anders. Waarom wil de bonbon dat je mij belt? Ik neem tenminste niet aan dat het je eigen idee is. Kei Nieuws heeft een foto van de dode man op een website gezet, legt Theo uit. Het is een 42-jarige makelaar A.S. uit Amersfoort. De bonbon dacht dat jij misschien meer over hem weet. Ze roemde je omvangrijke netwerk. Kijk maar uit dat je niet haar loopjongen wordt. Ik ben er zelf ook benieuwd naar. Waarom? Omdat ik wil weten wat er op de Midland Park Country Club is gebeurd. De feiten. Dat zie het je. Speculeren is iets voor de beurs. Ik kijk op de website van Kei Nieuws en bel je terug. Mocht het iets langer duren, dan is de zeearend teruggekeerd naar de Delta Schuitenbeek. Precies. Prioriteiten, Theo. Ik heb wel een vermoeden om wie het gaat, maar wil dat even checken. Theo overweegt of hij Diewertje zal bellen om te horen of Anouk van het bezoek aan de dierentuin geniet. Maar op dat moment meldt Wesley zich alweer. Vermoeden bevestigd. Wat wil je weten? Wat je denkt dat relevant is. De volledige naam van de makelaar is Anton Snap. Hij is een bekende figuur in het Amersfoortse uitgangsleven. Hij was, etc., verbetert Theo. Anton heeft een heftige tijd achter de rug. Ken je hem goed? Wil je dat ik over hem vertel of blijf je me onderbreken? Sorry Wesley, ga door. Hij is vorig jaar gescheiden. Zijn makelaardij is failliet gegaan. Hoe is dat mogelijk met de huidige huizenprijzen? Tja, zijn interesses lagen elders. Hij stond niet alleen bekend als een steeuwig innemer, maar ook als een hartstochtelijke vrouwenjager en gokker. Gokken waarop? Alles wat het gokken waard was. Volgens mij was hij daar niet erg kieskeurig in. Bij de keuze voor zijn minnaressen trouwens ook niet. Hoe weet jij dat allemaal? Bronnen, Theo, daar draait het in de journalistiek allemaal om. Theo denkt even na. Is hij door het gokken met de drugscriminelen in aanraking gekomen? Had hij een schuld uitstaan? Allemaal vragen voor inspecteur Blijdal, reageert Wesley. Het lijkt me trouwens sterk. Waarom? Als iemand je geld schuldig is, vermoord je hem dan? Misschien handelde hij niet alleen in huizen, maar ook in drugs, overweegt Theo. Daarover heb ik nooit een berucht opgevangen. Als hij iets met drugshandel te maken had, wist hij dat knap geheim te houden. Wesley zwijgt een moment en concludeert dan: het lijkt me sterk. Zoiets lekt altijd wel uit. Ik heb hem trouwens een paar weken geleden nog gesproken. Hij vertelde toen dat hij inderdaad tijdelijk op de Midland Park Country Club woonde. Hij wilde de fouten uit het verleden goedmaken, was met gokken gestopt, liep bij de AA en hoopte op een tweede kans bij zijn ex. Hij was van plan weer een eigen makelaardij te beginnen, geloofde je hem. Hij was broodnuchter en kwam overtuigend over. Maar het was 11:00 ochtends. Geen idee wat hij s'avonds of s'nachts uitspookt. Ik hoopte dat hij erin zou slagen uit het moeras te klimmen. Op zich was het geen slechte vent. Heb je nog meer vragen, Theo? Anders vogel ik weer verder. In het riet zitten blauwbosjes. Altijd leuk om er eentje te zien. Blauwbosjes? Ik ken alleen roodbosjes. Een antwoord blijft uit. Wesley heeft de verbinding verbroken. Hans Mansink leidt de persconferentie kort in. Daarna geeft hij het woord aan inspecteur Joyce Blijdal. Het is een krachtige vrouw van bevriend 50 met wallen onder de ogen. De strijd tegen de drugs heeft er al de nodige nachtrust gekost, vermoedt Theo. De inspecteur vertelt dat zij graag openheid van zaken wil geven om misinformatie te voorkomen. Haar blik ontmoet die van Theo en glijdt dan door naar Roel Friso. De verslaggever van Kei Nieuws heeft een laptop op zijn schoot en ziet eruit als een roofdier dat elk moment tot de aanval over kan gaan. Op dit moment lopen er 3 verschillende onderzoeken, begint Blijdal. Het zou fout zijn die door elkaar te halen. Wilt u de inwoners van Amersfoort wijsmaken dat ze niet met elkaar te maken hebben? Onderbreekt Friso op agressieve toon. Op dit moment zijn daar inderdaad geen bewijzen voor, antwoordt de inspecteur rustig. Misschien zijn die bewijzen er wel, maar zoeken jullie niet hard genoeg. Roel, wil je zo vriendelijk zijn de inspecteur haar verhaal te laten afmaken, vraagt Mansink. Daarna is er alle ruimte om vragen te stellen. Friso haalt minachtend zijn neus op. Het onderzoek naar de moord op de Joegoslaafse crimineel is overgenomen door de landelijke politie, vervolgt Blijdal. Joegoslaaf maakte deel uit van een internationaal drugssyndicaat. Het lijkt op een interne afrekening. Meer details daarover heb ik niet, maar we weten allemaal hoe gewelddadig en nietsontziend het er in dat milieu aan toe gaat. Friso. En bekommert de nationale politie zich ook om de veiligheid van de burgers in Soest? De brandaanslag had heel wat onschuldige burgers kunnen treffen. Ze doen ongetwijfeld wat ze kunnen, antwoordt inspecteur Blijdal. Roel Friso schudt vol onbegrip zijn hoofd. Dan de vondst van het drugslaboratorium op het bedrijventerrein Isselt, vervolgt de inspecteur. Jullie weten dat bij de inval materialen zijn gevonden voor het produceren van synthetische drugs, in dit geval amfetamine. In een grote ketel zat 700 liter van de benodigde grondstof. Vanzelfsprekend behandelen wij deze zaak met prioriteit. Er waren al weken klachten over stankoverlast, maar jullie waren te lui om in te grijpen, sneert Friso. Geen wonder dat er verdachten zijn ontkomen. Wij werken er met man en macht aan om hen in hechtenis te nemen. Was Anton Snap één van hen? Vraagt Friso gretig, precies op het moment dat Theo ook een vraag stelt. Gaan jullie uit van meer drugslaboratoria in Amersfoort? Inspecteur Blijdal negeert Keinius en richt zich tot de Amersfoorten. Dat kunnen wij niet uitsluiten. Wij roepen inwoners en bedrijven dan ook op alert te zijn en ons te waarschuwen als ze de boel niet vertrouwen. Hebben jullie al verdachten op het oog? Informeert Theo. Voor de inspecteur kan antwoorden, keft Friso er alweer op los. Kan de politie het allemaal nog wel aan? Roept hij uit. Het gaat van kwaad tot erger. In de stad wordt al opgeroepen tot het oprichten van burgerwachten om de kinderen te beschermen. Wat is uw commentaar daarop? Zoiets keuren wij natuurlijk af. De politie waakt over de veiligheid. Wij zijn dienstbaar aan de samenleving en ik nodig iedereen uit die over de informatie beschikt die met ons te delen. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat de burgers het heft in eigen hand te nemen. De inspecteur neemt een slokje water. Tot nu toe heb ik niets nieuws gehoord, concludeert Friso. Sterker nog, het lijkt erop dat deze persconferentie vooral is bedoeld om ons aan het lijntje te houden, om deskundigheid te maskeren. Hoe staat het met de moord op Anton Snap? Theo ziet Hans Mansing onrustig op zijn stoel heen en weer schuiven. Zoals we in het persbericht hebben gemeld, is er in de Midland Park Country Club een overleden bewoner gevonden, aldus inspecteur Blijdal. We doen onderzoek naar de doodsoorzaak. Het is veel te vroeg om hierover al conclusies te trekken. Ze kijkt Friso recht in het gezicht aan. Keinius heeft onthuld dat de dode man de Amersfoortse makelaar Anton Snap is, zegt Friso. Zijn bedrijf was failliet, hij was net gescheiden, dronk en gokte erop los. De link naar de drugswereld ligt voor de hand, dat ziet zelfs een blinde. Wordt hij verdacht van betrokkenheid bij het gevonden drugslaboratorium? De inspecteur opent haar mond om te antwoorden, bedenkt zich, sluit haar mond en schudt haar hoofd. Geen commentaar. Waarom niet? Je hebt gehoord wat de inspecteur heeft gezegd, Roel, grijpt Hans Mansing in. Vragen stellen is prima, maar graag op correcte toon. Anders ben ik genoodzaakt je het woord te ontnemen. Ja, dat zou je wel willen. Je gedraagt je als het handtasje van de inspecteur. Zij is toch wel vrouw genoeg om zelf uit te leggen waarom ze feiten ontkent. Ik ontken geen feiten. Ik fantaseer er ook niet op los. Wat wilt u daarmee zeggen? Dat ik erop los fantaseer. Geen commentaar. Ik accepteer niet dat u mij een leugenaar noemt. Friso springt op. Theo is ervan overtuigd dat diens woede gespeeld is. Zijn collega probeert inspecteur Blijdal uit haar evenwicht te brengen. Ontkent u dat Anton Snap betrokken was bij illegale activiteiten? Ik ontken niks. Ik bevestig niks. Ik zeg alleen dat we onderzoek doen naar de dood van een 42-jarige man met de initialen A.S. in de Midland Park Country Club. Als u niets te vertellen heeft, waarom heeft u dan deze persconferentie georganiseerd? Omdat uit publicaties die zijn verschenen het publiek verkeerde conclusies zou kunnen trekken, antwoordt inspecteur Blijbal tevreden. Ze knikt naar Mansing. Als er verder geen vragen zijn, stel ik voor dat we het hierbij laten. Als Theo weer op zijn fiets zit, denkt hij na over Roel Friso. Ze zijn ongeveer tegelijkertijd als journalist begonnen, maar hun aanpak lijkt in niets op elkaar. Friso speculeert erop los. Zijn artikelen worden erg goed gelezen en voldoen aan een behoefte, de sensatiezucht van het lezerspubliek. Helpen ze ook de waarheid te onthullen. Waar rook is, is vuur. Of zorgen ze voor een rookgordijn waarachter de werkelijkheid verborgen blijft. Het antwoord op die vraag moet Theo zichzelf schuldig blijven, want op dat moment wordt hij gebeld. Hij pakt zijn mobieltje, kijkt op het display, stuurt de stoep op om de andere fietsers die net als hij de ringweg zijn overgestoken niet te hinderen en neemt de oproep aan. Was de persconferentie de moeite waard? Vraagt de bonbon. Zo'n een woordgevecht tussen Roel Friso en inspecteur Blijdal houdt wel. Ik ben geïnteresseerd in nieuws. Friso probeert het vuurtje op te stoken, Blijdal te blussen. Dan is er daar slecht in geslaagd. Volgens Keinieuws is er inmiddels sprake van een uitslaande brand. Hoe bedoel je? Vraagt Theo verwonderd. Friso heeft op hun website zijn artikel nog wat aangedikt. Volgens hem is Amersfoort zo'n beetje het drugscentrum van Europa. De criminelen hebben de macht overgenomen. Hij geeft de inspecteur hiervoor min of meer de schuld. Dat heeft hij snel gedaan, antwoordt Theo met iets van bewondering in zijn stem. Hij had een laptop bij zich. Toen ik vertrok zat hij al driftig te tikken. Heb je Wesley nog gesproken? Hij had net een zeearend gezien en ging nu op zoek naar blauwbosjes. Wat zei hij over Anton Snap? In de Midland Park Country Club terechtgekomen na een scheiding, zijn makelaardij is failliet, dol op gokken en vrouwen, Theo ordent zijn gedachten. Wesley had hem onlangs nog gesproken. Anton Snap wilde de fouten uit zijn verleden goedmaken. Hij was met gokken gestopt, liep bij de AA en hoopte op een tweede kans bij zijn ex. Was van plan weer een eigen makelaardij te beginnen. Contacten met het drugsmilieu? Zover Wesley wist niet. Daarover doen of deden ook geen geruchten de ronde. De bonbon denkt even na. Anton Snap heeft de schijn tegen. Met zijn levensstijl was hij een ideaal slachtoffer voor de drugscriminelen. Misschien hadden ze hem in de macht vanwege gokschulden. Hij is ook een ideaal slachtoffer voor op sensatiebluste journalistiek, brengt Theo daartegen in. Hoe ga je nu verder? Vraagt de bonbon. Ik verleg mijn focus naar de Delta Schuitenbeek en ga samen met Wesley op zoek naar blauwbosjes. En nu serieus? Aan de fonds van het drugslaboratorium hebben we al ruimschoots aandacht besteed, net als aan de liquidatie van de Joegoslaaf. Zolang we de doodsoorzaak van Anton Snap niet weten, kunnen we er niets mee. Wat de analyse van Friso in Keinieuws betreft, ik kijk er anders tegenaan. De duistere kant van Amersfoort is geen nieuws. Het donker is altijd aanwezig, verborgen achter de zonnestralen die schijnen op de Eem. Soms verdrijft het duister het licht en daar schrijven wij dan over in de krant. Theo stopt geschrokken met praten. Het zijn gedachten die in zijn hoofd thuis horen en die hij niet hoort uit te spreken. Ga door, zegt de bonbon. Natuurlijk is het zo dat het duister soms nadrukkelijk aanwezig is. Maar het lijkt me onzin dat de criminelen de macht in de stad hebben overgenomen. Ik geloof ook niet in een georganiseerde drugssamenswering. We wachten af tot er meer bekend is over de doodsoorzaak van Anton Snap, besluit de bonbon abrupt. Veel plezier met je zoektocht naar de blauwbosjes. Weet je dat de zeearend ook wel een vliegende deur wordt genoemd, antwoordt Theo. Maar zijn eindredacteur heeft al opgehangen. Theo bergt zijn mobieltje op en kijkt omhoog. Boven de gebouwen van de stad uit kijkt de Onze Lieve Vrouwentoren uit over de stad. Theo's trouwe bondgenoot tegen het kwaad. Na meer dan 5 jaar lijkt het besef nog niet tot hem doorgedrongen. Alsof zijn onderbewuste koppig blijft weigeren met de verhuizing naar het hofje in Schothorst-Zuid akkoord te gaan. Pas als hij rechtsaf wil slaan naar de Kromme Straat, dringt zijn vergissing tot hem door. Theo fietst over de Koppelbrug en verlaat via de Schimmel-Penningstraat en het fietspad onder de Meridiaantunnel het centrum. Hoe vaak heeft hij zichzelf al toegesproken dat het vaderschap verantwoordelijkheid met zich meebrengt? Natuurlijk had Duwertje gelijk. Hun bovenwoning midden in de binnenstad was geen geschikte plek om voor een kind om op te groeien. Te klein en geen plek om buiten te spelen. Al tijdens haar zwangerschap was ze met haar gezeur hierover begonnen. Theo had zijn verzet lang volgehouden, tot ver na de geboorte van Anouk. Tot hun zeer ondernemende dochter er op onverklaarbare wijze in was geslaagd de bovenwoning te ontvluchten en spoorloos was verdwenen. Pas na een doodnerveuze, uitgebreide zoektocht door het razend drukke centrum hadden ze Anouk weer gevonden bij ijssalon San Marco. Ik heb uw dochter wel alvast een ijsje gegeven, had de medewerkster gezegd. Kunt u nog even betalen? Zat Theo het duwtje met een vreemde blik aangekeken, alsof ze op het punt had gestaan de politie te bellen, vanwege een vermist kind en onverantwoord gedrag van de ouders. Theo had de medewerkster met het schaamrood op de kaken bedankt en betaald. Duwtje had een huilende Anouk, haar ijsje was op de grond gevallen, opgetild, veilig in de armen gesloten en als een verloren schat mee naar huis genomen. 3 maanden later waren ze verhuisd naar het kindvriendelijke hofje in Schothorst-Zuid, vlakbij een basisschool, een speeltuintje voor het huis, buren met kinderen van dezelfde leeftijd als Anouk, veilige afstand van een weg die de rust uitstraalde van een oprijlaan naar een begraafplaats, met een buurtdap en een buurtbarbecue. Theo haat de buurtbarbecue. Hij haat de praatjes met de andere bewoners over hoe bijzonder hun kinderen zijn. Voor de buurtapp heeft hij zich afgemeld. De woede op Diewertje woekert in zijn onderbewust. De verhuizing is haar schuld. Maar hij houdt van Anouk. Voor haar trotseert hij het kindvriendelijke hofje in Schothorst-Zuid. Zij is de zon van zijn bestaan. Hij parkeert zijn fiets in het schuurtje. Een enorme vooruitgang, had de makelaar gezegd, in vergelijking met hun kleine, nauwelijks afgedekte plaatsen in de binnenstad, en loopt via de keuken de woonkamer binnen. Diewertje zit op de bank en bladert met een chagrijnig gezicht door een tijdschrift. Ze kijkt niet op als Theo binnenkomt. Anouk zit aan de tafel te tekenen. Papa! Ze vliegt Theo om de hals. Hoe was het in de dierentuin? Hij tilt Anouk op en geeft haar een stevige knuffel. Welke dierentuin? Moppert hij het diewertje. Theo laat zijn dochter voorzichtig zakken en kijkt zijn vrouw verbaasd aan. Op de middelbare school waren Diewertje en hij tot over hun oren verliefd. Toen Theo in Utrecht kunstgeschiedenis ging studeren, vonden ze een liefdesnestje in de Amersfoortse binnenstad. Ergens daarna was het fout gegaan. Omdat jij moest werken, wilde Anouk niet mee naar de dierentuin, snauwt aan Diewertje. Waarom dat dan niet? Theo kijkt zijn dochtertje verbaasd aan. Ze is weer aan tafel gaan zitten. En je tekening van de zebra's dan? En de olifanten? Het is toch veel leuker om met z'n drieën naar de dierentuin te gaan? Daar heb je gelijk in, maar soms moet ik werken, ook al heb ik daar helemaal geen zin in. Dat vind ik stom. Moet je morgen ook werken? Theo aarzelt, ziet de hoopvolle blik van zijn dochter en antwoordt vastberaden. Nee. Ja, vast, klinkt het smalend vanaf de bank. Nou, dan gaan we morgen naar de dierentuin, straalt Anouk. Je zei het vanochtend zelf, papa. De zebra's en olifanten zitten opgesloten, dus die kunnen vannacht toch niet weglopen. En de slangen vinden we veel te eng, constateert Theo. Laat die maar ontsnappen. Precies. Mag ik je tekening zien? Tuurlijk, papa. Theo loopt met Anouk naar de tafel en voelt de grond onder zijn voeten verdwijnen. Wat is dat nou? Vraagt hij moeizaam. Dat zijn mama en jij die ruzie maken. Ik heb geen zin om te koken, zegt Diewertje. We bestellen een pizza. Joepie, mag ik bellen? Anouk rent naar de keuken en komt met het menu van de pizzeria terug. Wat voor pizza wil jij, papa, en jij, mama? Als ik een eigen mobiele telefoon heb, hoef ik die van jullie niet te lenen om een pizza te bestellen. Je weet wat we hebben afgesproken, zegt Theo. Als je 10 bent, krijg je een eigen telefoon. Maar een heleboel andere kinderen uit de klas. Doe mij maar een quattro stagione, onderbreekt Diewertje Anouks klaagzang. En jij, papa? Als hun dochter in bed ligt, zitten Diewertje en Theo in stilte op de bank. Diewertje kijkt naar een tv-programma dat haar niet interesseert. Theo heeft het artikel over de kunstenaar die hij bewondert voor zich liggen en denkt na over de dode Anton Snap in de Midland Park Country Club, de geliquideerde Joegoslaaf, het drugslaboratorium op bedrijventerrein Isselt en de opmerking van inspecteur Blijdal dat ze niet kan uitsluiten dat er nog meer drugslaboratoria in Amersfoort zijn. Op de televisie wordt dom gelachen. Theo heeft spijt dat hij zich heeft afgemeld van de buurtapp. Kijk uit, buren. Uw poezen zijn niet meer veilig. Een tijger sluipt door het gangje naar de tuindeuren. Een leuk gespreksontwerp voor de volgende buurtbarbecue. Diewertje gaapt. Theo kijkt steels opzij en verlangt naar een oude bank. De bovenwoning in de binnenstad. De tijd dat hij niets liever wilde dan Diewertje de kleren van het lijf te trekken. Zijn telefoon gaat. Zal je werk wel zijn, zegt Diewertje. Opgelucht staat Theo op, pakt zijn mobieltje, loopt de kamer uit en kindvriendelijke tuintje in. Frisse lucht. Hij gaat op de schommel van Anouk zitten en neemt op. Wesley, heb je nog blauwbosjes gevonden? Nee, maar de zeearend kwam nog wel een keer overvliegen. De vliegende deur. Precies. Ik zei toch dat je naar de Delta Schuitenbeek moest komen? En je belt om me dat nog even in te wrijven. Nee, ik kreeg net een telefoontje van de ex-vrouw van Anton Snap. Sorry dat ik je daarmee op zaterdagavond lastig val. Je kon me geen grote plezier doen. Wat had ze te vertellen? Wat ik je ook al zei, dat Anton niets met drugs te maken had. Ze heeft zich erg gestoord aan de berichtgeving daarover in Keinieuws. Ook al zijn ze gescheiden en heeft hij haar keer op keer bedrogen, ze is nog steeds dol op hem. Echte liefde. In ieder geval van haar kant. Ze wist nog wel iets anders te melden. Anton was weer begonnen met gokken. Hij kon de verleiding niet weerstaan. Eens verslaafd, altijd verslaafd. Hoe wist zij dat? Hij had daarom geld gevraagd om aan zijn nieuwe gokschulden te voldoen. En? Zo groot was de echte liefde nou ook weer niet. Theo denkt even na. Wat moeten we met deze informatie? Zijn ex-vrouw wil graag dat Anton in onze krant gerehabiliteerd wordt. Je bedoelt dat we schrijven dat hij niet met drugs te maken had, maar wel een verslaafde gokker was. Zoiets, ja. Theo schudt het hoofd. Wat heb je geantwoord? Dat als er meer bekend is over de dood van Anton, we dit zeker zullen melden in de krant. Misschien moet je de politie eens bellen en een balletje opgooien over die nieuwe gokschulden. Wellicht hebben ze toch iets te maken met zijn dood. Nu ga ik ophangen en op tijd naar bed. In de weilanden bij Woudenberg zijn kraanvogels gesignaleerd en ik wil daar morgenochtend op tijd een kijkje gaan nemen. Toch blijft het onlogisch klinken. Je bedoelt iemand vermoorden omdat hij gokschulden heeft, zodat je zeker weet dat je nooit meer je geld terugkrijgt. De kip met het gouden ei slachten, zoiets ja. Misschien is zijn dood een waarschuwing voor andere gokkers die hun schulden niet terugbetalen. Dat zou kunnen, Wesley. Ik ga je raad opvolgen en inspecteur Blijdal ballen. Is dat eigenlijk bijzonder, kraanvogels in de buurt van Woudenberg? Wat weet jij over kraanvogels? Helemaal niets. Er zijn bij mijn weten nog nooit vogels uit de kraan komen vliegen als ik die aanzet. Maar ik weet natuurlijk niet hoe dat in Woudenberg is. Kraanvogels broeden in Scandinavië en overwinteren in Zuid-Spanje en Noordelijk Afrika. Ze pleisteren onderweg in enkele gebieden in Nederland, zoals de Peel en het Dwingelenveld. En soms dus ergens anders, zoals nu in Woudenberg. Heel bijzonder is hun roep, die op het geluid van een trompet lijkt. Als je die eenmaal hebt gehoord, vergeet je die nooit meer. Ze houden van jazz. Als Wesley uitleg over vogels geeft, is hij door geen enkele flauwe opmerking te stoppen. Als broedomgeving hebben ze grote, uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen nodig. Een aantal jaar geleden heeft zich een broedkolonie in Duitsland gevestigd. En sinds het begin van deze eeuw broeden ze zelfs ook in Nederland, in het Vochtelowerveen. De populatiegroei breidt zich over steeds meer delen van Noord- en Oost-Europa uit. Ze staan wel nog steeds op de rode lijst met bedreigde vogels. Op dat moment wordt het college van Wesley onderbroken door gekrijs uit de slaapkamer van Anouk. Dat klinkt niet als het getrompetten van een kraanvogel, merkt Theo op. Veel plezier, Margaret Wesley, en bedankt voor je uitleg. Ik ga hem nu even over een ander vogeltje ontfermen. Hij verbreekt de verbinding en loopt het huis uit, de trap op. Diewetje zit al op het bed van Anouk, strijkt haar dochter over het voorhoofd en kijkt hem verwijtend aan. Wat is er aan de hand? Vraagt Theo. Ik droomde zo naar over slangen, papa, snikt Anouk. Ze kropen door mijn kamer en krioelden zelfs in mijn bed. Dat meen je niet, wat vervelend. En zijn ze nu allemaal weg? Theo gaat op zijn knieën zitten en kijkt onder het bed van Anouk. Hier is er geen eentje meer te zien. Doe niet zo dom, papa, het was maar een droom, giechelt Anouk. Dromen lijken vaak levensecht. Maak dat kind toch niet zo van streek met je verhalen over slangen, moppert Diewetje, als hun dochtertje weer in slaap is gevallen en ze de slaapkamer verlaat. Ik heb helemaal geen verhalen over slangen verteld, protesteert Theo verontwaardigd. Anouk heeft nauwelijks oog voor de woest uitziende beren en de speelse slingeraapjes. Met haar schetsboek in de hand rent ze voor Theo en Diewetje uit, richting de olifanten en de zebra's. Theo probeert niet te laten merken dat hij zich opgesloten voelt tussen al die gekooide dieren die wat hem betreft onmiddellijk de vrijheid verdienen. Hij heeft niets met het instituut Dierentuin. Ook al weet hij wat voor belangrijk onderzoek er gebeurt en zonder dierentuinen, sommige dierensoorten wellicht zouden uitsterven. Hij kijkt er wel vooruit zijn gedachten met Diewetje te delen, ook al weet ze waarschijnlijk precies wat er in hem omgaat. In een vlaag van sympathie, of is het liefde, pakt hij haar hand vast. Diewetje kijkt hem verwonderd aan. Ongemakkelijk lopen ze hand in hand een klein stukje Anouk achterna. Dan laten hun handen elkaar weer los. Theo voelt iets van opluchting en spijt. Anouk staat te aarzelen of ze eerst naar de olifanten of naar de zebra's zal gaan. Dan maakt ze resoluut een keuze, slaat haar schetsboek open en begint te tekenen. Diewetje en Theo nemen naast Anouk plaats. Ik vind jouw zebra's verdacht veel op olifanten lijken, grapt Theo na een tijdje. Niet leuk, antwoordt Anouk, op een toon die wel heel erg aan die van haar moeder doet denken. Daar heb je gelijk in, wijsneus, zegt Theo. Dan heb ik een ingewikkelde vraag voor je. Zijn zebra's zwart met witte strepen of wit met zwarte strepen? Anouk stopt met tekenen, doet haar schetsboek dicht en denkt diep na over Theo's vraag. Dan haalt ze haar schouders op. Dat vind ik een stomme vraag. Waarom? Omdat het niet toe doet. Ze zijn gewoon zwart en wit. Of wit en zwart. Papa, hou op. Zebra's zijn zebra's. En nu wil ik verder tekenen. Anouk opent weer haar schetsboek en gaat verder met de tekening. Theo denkt na over Amersfoort. De zon en de wolken. Het goede en het kwade, het zwart en het wit. In het restaurant drinken ze koffie, limonade en eten ze gebak. Anouk werkt verder aan haar tekening. Diewetje is een vriendin tegengekomen en maakt een praatje. Theo zoekt in zijn zakken naar zijn mobiele telefoon. Hij kan het toestel nergens vinden, zoekt onder het tafeltje, vraagt zich af wanneer hij zijn toestel het laatst heeft gebruikt, waar hij het in de dierentuin verloren is. Anouk kijkt op van haar tekening. Wat zoek je, papa? Mijn mobiele telefoon. Dan hoef je niet verder te zoeken. Die ligt thuis op tafel. Ik heb hem uit je jasje gehaald. Waarom dat dan? Omdat je anders toch de hele tijd zit te kijken of er nog nieuws is. Dat geeft jou nog niet het recht om mijn telefoon uit mijn zakken te halen, valt Theo boos uit. Anouk schrikt en begint te huilen. Diewetje onderbreekt het gesprek met haar vriendin en kijkt verontrust een kant op. Sorry papa, niet boos zijn, ik bedoelde het goed, snikt Anouk. Ik vind het gewoon niet leuk als we samen iets doen en jij de hele tijd op je telefoon zit te kijken. Net of je mobieltje belangrijker is dan wij. Natuurlijk is dat niet zo, antwoordt Theo vergoeilijkend. Hij heeft al spijt van zijn woedeuitbarsting. Natuurlijk zijn jullie veel belangrijker. Maar ik heb mijn telefoon nodig voor mijn werk. Maar je bent nu niet aan het werk, dus heb je ook je telefoon niet nodig, antwoordt Anouk triomfantelijk. Waar het om gaat, legt Theo uit, is dat ik zelf bepaal of ik mijn mobiel ergens mee naartoe neem. Ik snap dat het soms vervelend is als ik voor mijn werk word gebeld, maar dat is nu eenmaal zo. Als je vanmiddag was gebeld, hadden we misschien naar huis moeten gaan. Dat is niet aan jou, jonge dame, om te bepalen. Ik ben geen jonge dame, protesteert Anouk. Wat ben je dan wel? Een tekenaar. Daar heb je gelijk in. Je tekening wordt hartstikke mooi. Je hebt er nog niet eens goed naar gekeken. Nou, laat zien dan. Terwijl Theo en Anouk zich over de tekening buigen, keert Diewetje terug naar hun tafeltje. Alles hier in orde? Vraagt ze wantrouwend. Zeker weten, antwoordt Theo opgewekt. We hebben een dochter die mooier tekent dan Vincent van Gogh. En ik zat net te denken dat ik nog wel een beetje trek heb. Zo'n gebakje vult voor geen meter. Wat dachten jullie van een broodje met antilopenvlees? Er wordt er elke avond eentje gevangen en geslacht, zodat de gasten van het dierentuin de volgende dag vers vlees op een broodje hebben. Je bent gek, mompelt Diewetje uit het diepst van haar hart. Ik lust wel een broodje met krokodillenvlees, giechelt Anouk. Weet je dat ze hele lekkere kroketten van krokodillen kunnen maken, weet Theo. Meen je dat, papa? Nee, natuurlijk niet. Krokodillenvlees is hartstikke taai. Jammer. Doe mij dan maar een kroket van antilopenvlees. Goede keuze. Theo steekt voor de grap zijn arm op om de serveerster te waarschuwen en knipoogt dan naar Anouk. Zullen we maar naar de olifanten gaan? Zucht Diewetje. Met jullie valt echt geen land te bezeilen. Kan ik nog iets voor u betekenen? Vraagt de toegesnelde serveerster. Een kroket van antilopenvlees, alstublieft, zegt Anouk, tot afgrijzen van Diewetje. Theo pakt zijn portemonnee. Als we bij de olifanten zijn, vliegt er een helikopter schuin boven hun hoofd. Hij draait rondjes boven de bomengrens naast de dierentuin. Een cacofonie van sirenes overstemt de geluiden van de dierentuin. Bezoekers kijken elkaar angstig en bezorgd aan. Het gerucht doet de ronde dat een van de tijgers is ontsnapt. Theo grijpt automatisch maar tevergeefs naar zijn telefoon. Hij ziet andere mensen hetzelfde doen. Aangespoord door de onrust van hun ouders beginnen kinderen te huilen. Er wordt gemopperd dat informatievoorziening vanuit de dierentuin uitblijft. Dan weet iemand te melden dat twee gevaarlijke chimpansees op het terrein zijn gesignaleerd. Wat is de beste plek om dekking te zoeken? Er zouden scherpschutters onderweg zijn om de beesten te verdoven. We moeten dicht bij elkaar blijven, zegt iemand die blijkbaar gewend is om de leiding te nemen. Die chimpansees durven nooit een hele groep aan te vallen. We kunnen naar het restaurant gaan en de deuren blokkeren, oppert iemand anders. Geef me even je mobieltje, zegt Theo tegen Diewetje. Dat is leeg, ik ben vergeten het op te laden. Bovendien, wat wil je met een telefoon tegen twee chimpansees beginnen? Anouk is helemaal bleek weggetrokken. Ze heeft haar arm om Diewetje heen geslagen op zoek naar bescherming, ziet Theo met enige jaloezie. Hij vraagt een vrouw of hij haar telefoon even mag lenen, maar ze kijkt hem aan of hij haar een onzedelijk voorstel doet. De helikopter vliegt in steeds grotere kringen laag boven de bomen. Het is duidelijk dat de piloot naar iets of iemand op zoek is. Nog meer sirenes melden zich, ambulances, politieauto's. Eindelijk laat de leiding van de dierentuin iets van zich horen. Via de luidsprekers verontschuldigde de directie zich voor het uitblijven van informatie. Er is geen enkele reden tot bezorgdheid. In het bos vlakbij de dierentuin heeft een incident plaatsgevonden. De hulpdiensten zijn daarbij aanwezig. Het incident heeft op geen enkele wijze betrekking op de dierentuin. Gasten ontvangen bij vertrek vanwege de schrik een tegoedbon van 5 euro voor een volgend bezoek. Abonnementhouders krijgen €2,50 korting per persoon bij een consumptie bij een van de restaurants. Wij wensen u verder heel veel plezier, mede namens al onze dierlijke bewoners. Naast Theo maakt een echtpaar ruzie of de korting bij restaurantbezoek geldt met terugwerkende kracht. De man die de leiding had genomen bij de verdediging tegen de ontsnapte chimpansees vindt dat alle bezoekers een klacht moeten indienen en recht hebben op teruggave van hun entreegeld. Anouk is alle opwinding alweer vergeten en tekent een olifant. Theo probeert zijn stress te bedwingen. Hij zou het liefst de dierentuin uitlopen om te kijken wat er in het bos aan de hand is. Diewetje kent haar man goed genoeg om te weten wat er in hem omgaat. Geen denken aan, zegt haar blik. Theo slaakt een zucht, gaat op een bankje zitten en schikt zich in zijn lot. Als ze weer thuis zijn, grist hij zijn mobieltje van de tafel. Om erachter te komen dat hij is getroffen door een gecombineerde aanval van appjes, sms'jes en voicemailberichten. Allemaal van dezelfde afzender, de bonbon. Theo stormt naar het schuurtje, pakt zijn fiets en rijdt zo snel mogelijk naar de redactie. Waar hij door zijn eindredacteur nou niet bepaald met open armen wordt ontvangen. Verdomme, waar ben je als ik je nodig heb? Ik was met Diebertje en Anouk naar de dierentuin en was mijn telefoon vergeten, liegt Theo. Rustig aan, het is zondag, hij heeft ook recht op een vrije dag, schiet Wesley hem te hulp. Wat doe jij hier? Vraagt Theo verbaasd. Je ging toch kraanvogels kijken? Ik heb bij wijze van uitzondering de honneurs waargenomen, antwoordt Wesley rustig. Hebben jullie in de dierentuin niets gemerkt van alle actie? Er cirkelde een helikopter in het bos boven Birkhoven en het stikte er van de politie en ambulances. We dachten eerst dat er een tijger of chimpansee was ontsnapt. Maar toen werd er omgeroepen dat er sprake was van een incident buiten de dierentuin. Theo had hulpeloos zijn schouders op. Ik wilde gaan kijken, maar had Diebertje en Anouk bij me en wilde die niet in de steek laten. Daar heb je verstandig aan gedaan, vindt Wesley. Helemaal omdat er is geschoten. We hebben geen schoten gehoord. Waarschijnlijk vanwege alle ophef en rumoer in de dierentuin. Opmerkelijk genoeg is de woede van de bonbonnen weer gezakt. Neem jij het over, Theo? Ik verwacht morgen een uitgebreid artikel in de papieren krant. En vul zo snel mogelijk het online stuk van Wesley aan met meer details. De eindredacteur trekt zich terug in haar kantoortje. Ze staat onder flinke druk, legt Wesley uit. Ze is nieuw, moet zich bewijzen en onze advertentiecijfers blijven ver achter bij die van Keinieuws. Maar goed, dat is haar probleem. Wesley schenkt koffie voor hun beiden in. Ik heb alvast een kort stuk op de website gezet. Theo knikt. Dat heb ik gelezen voor ik op de fiets stap. Complimenten. Ik zal je voor de zekerheid toch maar even helemaal bijpraten, zegt Wesley. Op zaterdagmiddag zijn veel bewoners in hun tuin en het huis aan het klussen. Omdat ze geen zin hebben in de drukte bij de vuilopslag, rijden ze naar het bos om hun afval daar achter te laten. Staatsbosbeheer weet dat natuurlijk en controleert meer dan normaal. Wesley neemt een slok van zijn koffie. Een van hun medewerkers trof vlakbij de dierentuin een situatie aan die hem minder onschuldig leek dan wat burgers die hun tuinafval dumpten. Een groep mannen met een busje was bezig met het lozen van metalen vaten, jerrycans en gasflessen. Drugsafval, snapt Theo. Wesley knikt. Ze hadden de medewerker van Staatsbosbeheer nog niet gezien en gelukkig was die zo verstandig niet de held uit te hangen. Hij waarschuwde de politie. Die rukte met man en macht uit. De drugscriminelen schoten in een busje op de vlucht, over de zandpaden richting de weg langs het spoor richting de Soesterduinen. Ze hoopten via de weg uit Soest te ontsnappen, snapt Theo. Precies, de N413. Als je die volgt, kom je op de A28 uit. Maar dat snapten de dienders natuurlijk ook. Dus hadden die de weg langs het spoor ter hoogte van het kruispunt met de N413 geblokkeerd. Bij het cafetaria, precies. En ondertussen hadden ze de hulp van de dienst speciale interventies ingeroepen. Maar het duurde natuurlijk een tijdje voor die ter plekke was. Theo ziet het voor zich alsof hij er zelf bij was. Het lijkt wel een western. Met een shootout aan het eind. Die drugscriminelen in hun witte busje konden geen kant meer op. Ze zaten klem tussen de agenten achter hen en die op het kruispunt. Toen begonnen ze te schieten. De agenten zochten dekking achter hun auto's, schoten terug. Wesley zwijgt een moment, alsof hij de spanning wil verhogen. Bij de schietpartij raakte inspecteur Blijdal gewond. Ook twee van de criminelen werden geraakt. Toen gaven ze zich over, ze konden geen kant meer op. En Blijdal? Geen idee. Ze is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat meldt Keinieuws? Dat ze zwaar gewond is. Theo zet zijn computer aan en opent de site van een concurrent. Natuurlijk heeft Keinieuws flink uitgepakt. Wild West in Birkhoven is een toepasselijke kop. In geuren en kleuren wordt verslag gedaan van de achtervolging en de schietpartij. Over inspecteur Blijdal melden ze inderdaad dat de inspecteur in levensgevaar verkeert. Enkele recreanten melden hoezeer ze geschrokken zijn. Spekkie naar hun bekkie, constateert Wesley. Amersfoort als criminele hoofdstad van Europa. Theo denkt even na. Vind jij dat Keijnieuws gelijk heeft? Waarmee? Dat de politie de greep op de criminaliteit kwijt is. Wat vind je zelf? Dat er drugslaboratoria zijn is op zich geen nieuws, antwoordt Theo. Als die medewerker van Staatsbosbeheer niet in het bos had gepatrouilleerd, was de drugsafval waarschijnlijk morgen of overmorgen door een wandelaar gevonden. Amersfoort heeft een lichte en een donkere kant, maar dat wist we al. Ik denk niet dat je op basis van dit incident kunt zeggen dat de donkere kant aan het winnen is. Maar ik kan me voorstellen dat iedereen die erbij betrokken was enorm geschrokken is. Heel goed, Theo. Wij zijn Keijnieuws niet. Wij kijken genuanceerd naar wat er in de stad gebeurt en doen daar op onze genuanceerde manier verslag van. Ik weet niet of de bonbon het daarmee eens is. Dan had ze maar bij Keijnieuws moeten solliciteren. Succes ermee. Ik ga kijken of ik nog een paar kraanvogels kan spotten. Inspecteur Blijdal vecht voor haar leven. Ze overleeft haar schotwond, maar zal nooit meer normaal kunnen lopen. Vanaf nu zal ze haar werk vanuit een scootmobiel moeten doen. Hoe is het eigenlijk met de dood van Anton Snap? Vraagt Theo aan zijn informant. Door alle opwinding rond de schietpartij is diens dood naar de achtergrond verdrongen. We hebben niets van inmenging van buitenaf kunnen vinden. Het had dus niets met zijn nieuwe gokschulden te maken. Dat zeg ik niet. Maar hij is niet gemarteld of vermoord, als je dat bedoelt. Gaan we eens op internet kijken. Een lijmtang op je neus en een doek in je mond is een geliefde methode om suïcide te plegen. Hij had zijn polsen vastgebonden met T-wraps, zodat er geen ontsnappen meer mogelijk was. Anton Snap heeft uit pure wanhoop zichzelf gedood, snapt Theo. Om er na een korte pauze aan toe te voegen. Het was een moord die geen moord was. Theo fietst naar de Midland Park Country Club. Dit keer is de beheerder wel in zijn kantoortje. Maakt u vaak mee dat mensen hier een einde aan hun leven maken? Vraagt Theo nadat ze even hebben zitten praten. Gelukkig niet, antwoordt de beheerder. Anders ging ik onmiddellijk op zoek naar een andere baan. Hij pauzeert een moment. Wilt u er in de krant over schrijven? Nee, het interesseert me gewoon, antwoordt Theo. Waarom? Heeft u zelf iemand gekend die zich van kant heeft gemaakt? Gelukkig niet. Het heeft zoiets triest. Is zo definitief. Ik kan het niet goed onder woorden brengen. Ik heb een dochtertje van 8 jaar. Ik hoop dat ze later gelukkig wordt en nooit zoiets meemaakt. Anton Snap had van zijn leven een puinhoop gemaakt, maar leek het weer op de rit te hebben. Hij had zijn schulden afbetaald, wilde weer een makelaardij beginnen. Toen kreeg hij een terugval. Een heleboel mensen kenden hem, maar uiteindelijk heeft niemand hem kunnen helpen. Een mens kan alleen zichzelf helpen, zegt de beheerder. Maar soms lukt dat niet meer. Zijn ex-vrouw heeft wat spullen opgehaald en het huisje leeg laten halen. Nu wonen er een stel Polen die hier in de buurt werken. Theo stapt weer op zijn fiets. Hij denkt na over de tekening van Anouk die op de redactie naast zijn computer hangt. Zwart-wit. Of wit-zwart. Wat had Anouk ook alweer gezegd? Een zebra is een zebra. Hij fietst naar Onze Lieve Vrouwentoren, gaat op het plein op een terrasje zitten en bestelt een kop koffie.